En vanmorgen duiken we de Bijbel in. En we gaan naar een verhaal waar twee mensen vluchten uit hun land. En ze komen in een totaal andere cultuur terecht. En het linkje naar kerst zit daar ook. Jezus kwam uit de hemel, vanuit een hemelse cultuur, naar ons, naar onze aardse cultuur. Hij leek bijna een vluchteling. En juist in die periode, naar kerst toe, is dat ook goed om te bedenken. Hij bracht een totaal andere cultuur hier op aarde. En dat zien we ook in het verhaal waar we vandaag mee bezig gaan. Het verhaal van Rut. En voordat we het gaan lezen, hier wil ik eigenlijk een paar foto's laten zien van een plek waar ik zelf 2 jaar geleden ben geweest. Een plek waar vluchtelingen leven, ook mensen die op de vlucht zijn geslagen vanuit het land waar ze vandaan kwamen. Daar waar het niet veilig was. En zij moesten op pad naar een andere plek om weer veilig te zijn. En dit is het kamp Moria op Lesbos in Griekenland. Zij wonen in een vluchtelingenkamp waar ze helemaal niks meer hebben. Ze konden niks meenemen. Ze zijn afhankelijk van andere mensen. Gelukkig gebeurt dit ook. De regenboog als teken van Gods trouw ook boven het kamp. Om juist ook om hoop te houden. Maar dat was wel een plek waar weinig hoop was. Dit noemen ze het zwemvestenkerkhof. Als de mensen vanuit de zee het land opkomen op Lesbos, dan doen ze daar hun zwemvest uit, hun regenjassen, hun laarzen. En die komen op één hele grote hoop terecht. En dit is maar een heel klein stukje ervan. En Lesbos is, of het kamp Moria is in september afgebrand. En inmiddels is er een nieuw kamp gebouwd. En dat ziet er zo uit. Maar je kunt je vast voorstellen, nou ja, en ook weer niet, dat dit vreselijk is. Dat het vreselijk moet zijn als jij vanuit de plek waar je woont, misschien hier in Loppersum, in Uithuizenmeeden, waar dan ook in Ten Boer, dat je daar weg moet gaan onder druk, dat je niks mee kunt nemen, een paar belangrijke spullen. Je pakt je kinderen en wat kleding en je gaat op pad en je gaat weg. Want het is niet meer goed voor je om te zijn waar je bent. En eigenlijk lezen we dat ook in Rut. En dat verhaal begint bij een echtpaar met de namen Elimelech en Naomi. Zij zijn in Israël waar op dat moment een hongersnood heerst. Ze hebben eigenlijk geen vertrouwen meer in het land waar ze wonen. Alle beloftes die God op dat land heeft gelegd, daar zien ze niets meer van. En als je naar hun eigen namen kijkt, wat betekent, Elimelech betekent God is koning en Naomi betekent lieflijkheid, kun je zien dat zij zelf geboren zijn in een tijd waarin het goed ging met het land, waarin het lekker liep en waarin God zegen gaf. Maar nu, heel veel jaren later, blijkt dat doordat het volk van Israël niet luisterde naar wat God zei en afvallig werd, dat God daar ook consequenties aan verbond. En er was hongersnood. En je merkt dat ook al aan de namen van hun kinderen. Zij kregen 2 zoons, Machlon en Kiljon. En die kregen allebei eigenlijk een hele troosteloze naam. Ziekelijk en verkwijnen. En dat is, dat is al een beeld van de situatie in het land. Zij verlieten dus Juda, het stadje Bethlehem in Juda. En gingen naar Moab, een stad ten oosten van de Dode Zee. En Moab was een land waar Israël regelmatig mee in de clinch lag. Dus dat zij nou juist net daar naartoe gingen, is erg opmerkelijk. En dan lezen we vanaf vers 7, Rut 1 vers 7. Toen Naomi hoorde, daar in Moab, dat de Heer zich het lot van zijn volk had aangetrokken, dus dat het in Juda weer beter ging en dat ze weer te eten hadden, maakte ze zich samen met haar 2 schoondochters gereed om Moab te verlaten en terug te keren. En zij deed dat omdat in het land Moab zowel haar man als haar 2 zoons stierven. En zij waren dus vertrokken van Juda naar Moab met het oog op een betere toekomst. Maar wat ze daar eigenlijk kregen, was de dood. Ze hadden dan wel te eten, maar kregen te maken met de dood. En zij wilden terug naar Juda. En ze nam haar twee schoondochters mee, die liepen een stukje met haar op. En samen met hen verliet ze de plaats waar ze gewoond had. Maar toen ze eenmaal op de terugweg waren naar Juda, zei Naomi: gaan jullie nu maar allebei terug naar het huis van je moeder. Mogen de Heer zo goed voor jullie zijn als jullie voor mij en mijn gestorven zonen zijn geweest. Mogen hij ervoor zorgen dat jullie allebei geborgenheid vinden in het huis van de man. En ze kuste hen. Toen barsten zij in tranen uit en zeiden: maar we willen met u terugkeren naar uw volk. Ga terug, mijn dochters, zei Naomi. Waarom zouden jullie met mij meegaan? Kan ik soms nog zonen krijgen die jullie mannen kunnen worden? Ga toch terug, want ik ben te oud voor een man. Zelfs al zou ik nog hoop koesteren, zelfs al sliep ik vannacht nog met een man en al bracht ik nog zonen ter wereld, zouden jullie dan wachten tot ze groot zijn en je ervan laten weerhouden met een andere man te trouwen? Nee, mijn dochters, mijn lot is bitter voor jullie. De Heer heeft zich tegen mij gekeerd. En opnieuw begonnen zij te huilen. Orpa kuste haar schoonmoeder vaarwel, maar Rut week niet van haar zijde. Kijk, je schoonzuster gaat terug naar haar volk en haar God, zei Naomi. Ga haar toch achterna. Maar Rut antwoordde: vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan. Waar u slaapt, zal ik slapen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ik ook sterven. En daar zal ik begraven worden. De Heer is mijn getuige. Alleen de dood zal mij van u scheiden. Naomi zag dat Rut vastbesloten was om met haar mee te gaan en drong niet langer aan. En zo gingen zij samen verder tot in Bethlehem. Een heel krachtig verhaal in één hoofdstuk. En we weten, of de meesten van ons weten, hoe dit verder gaat. Het loopt goed af. Rut ontmoet inderdaad een nieuwe man daar in Bethlehem. Een bloedverwant van Naomi en haar man. En zij trouwt met hem. En zij krijgen samen een zoon. Wat een van de voorouders zal zijn, ook van Jezus. Dus Rut krijgt een plek in de geslachtslijn van Jezus. En tegelijkertijd zit in dit verhaal zitten twee mensen, twee vrouwen uit één familie, die beide op een hele eigen manier leven. En zij maken andere keuzes. De een kiest door de omstandigheden waar ze in zit om bitter te worden. En de ander kiest eigenlijk door diezelfde omstandigheden om juist te gaan voor het leven. En te gaan voor een God die ze niet kent. En we gaan deze beide vrouwen even bij langs. En als we beginnen bij Naomi, dan zien we dat zij een gelukkig leven instapt. Zij trouwt met een man en het gaat goed in het land waar ze wonen. Dus zij hebben voorspoed. Ze krijgen twee prachtige jongens. Maar dan gebeurt er iets en gaat het minder goed in het land. Waardoor zij dus beslissen om weg te gaan. Ze komen terecht op een andere plek. Ze emigreren, hè? Dus laten echt alles achter. Pakken hun boeltje op en vertrekken. En komen terecht op een plek die ze niet kennen. Ze krijgen twee schoondochters erbij en ik kan me zo voorstellen dat het op dat moment nog best goed met ze gaat. Maar dan slaat het noodlot toe en overlijdt eerst haar man en niet heel veel later ook haar twee zoons. En als ze dan hoort dat in haar geboorteland dat het beter gaat, dan denkt ze: wat moet ik hier nog? Ik heb geen man meer. Ik heb geen kinderen meer. Ik woon in een land waar ik niks heb. Misschien zelfs, ik geloof hier in een God die ik niet ken. Want wat je uit dit verhaal merkt, is dat zij de God van haar geboorteland is vergeten. Ze ziet hem niet meer. En dat is ook logisch als je op een plek bent waar je niet wordt gestimuleerd om ook te geloven in de God waar je vanaf je geboorte in geloofde. Dus het deed iets met Naomi. Haar dromen vervlogen en haar verwachtingen werden weggeblazen. En door alles wat ze meemaakte, bleef er een gedeprimeerde en gebroken vrouw over. Ze zegt het ook. Als ze terugkomt in Bethlehem, zegt ze: noem mij niet meer Naomi, maar noem mij Mara. Dat is bitter. Dus wat ze vertelt: God heeft mij verlaten. God heeft mij bitter gemaakt, mijn lot. Hij heeft mij met lege handen laten terugkomen. Hij heeft zich tegen mij gekeerd. Hij heeft me kwaad gedaan. En daarbij kijkt Naomi dus naar uiterlijke omstandigheden. Ze is lam geslagen en is alle hoop verloren. En haar twee schoondochters brengen haar, de gebroken vrouw die ze is, naar de grens. En ze zeggen tegen haar, maar wij gaan met jou mee. Ik denk dat ze wel doorhadden hoe het met haar ging. Dat ze dachten, wij kunnen haar niet zomaar alleen nu verder laten gaan. Wat komt er van haar terecht in de situatie waar ze in zit? En dan zegt Naomi toch tegen die beide schoondochters, 3 keer zelfs, ga terug. Ga niet met mij mee. Jij kent mijn cultuur niet. Jij weet niet waar je terechtkomt. Ga terug naar je land, naar waar alles zo bekend voor jou is. En ook een land wat haar zelf geen zegen heeft gebracht. Daarnaartoe stuurt ze haar schoondochters toch terug. En dat kan herkenbaar zijn. Er kan je zoveel zijn overkomen dat het zo oneerlijk lijkt dat je daar doorheen moet gaan. Je wilt weten hoe het verder gaat. Ziet God je nog wel? Het lijkt alsof de dingen gewoon maar gebeuren. En dat heeft als gevolg dat je gefrustreerd raakt en bitter, depressief. Ze zegt ook, er is geen tijd meer voor mij. Mijn tijd is voorbij. Maar dat is heftig als je dat over je eigen leven uitspreekt. Ze ziet niet in hoe haar leven nog waardevol kan zijn. En toch geloof ik dat God daar dan ook vandaag een boodschap voor jou heeft. Als jij je zo voelt. Als je dat ziet. Of als je het juist niet ziet. En die boodschap is ook wie hij is, zoals hij zelf is. En ik geloof dat die boodschap die daarbij hoort, dat die is, het is genoeg. Jij bent genoeg. Oké. Het is genoeg. Je bent het waard om te leven. Vanuit bitterheid bouw je geen leven op. Het is genoeg. En die verwachting die de bodem is ingeslagen, die verwachting die zal weer nieuwe handen en voeten krijgen. Als je bitterheid ervaart, gefrustreerd bent, waar dan ook over, hoe het ook loopt in je leven, dingen die je niet onder controle hebt, dan mag je Gods woord daarover laten komen. En mag je ook zeggen, het is genoeg. Jezus, u hebt mij meer gegeven. U hebt uzelf gegeven. U bent altijd meer en u bent genoeg. Ik ben daardoor genoeg. En om door die bitterheid heen God te zien en wie hij voor je is, daar draait het om. En als we dan in dit verhaal verder kijken, dan zien we dat Naomi gelukkig Rut naast zich heeft. De schoondochter van Naomi. Zij gaat weg uit haar vaderland. Gaat naar een land wat ze ook niet kent. Ze doet precies hetzelfde als wat Naomi eerst heeft gedaan. Naomi ging naar Moab. Rut gaat vanuit Moab mee naar Juda. Zij verlaat haar vaderland. En ze weet ook dat ze er nooit meer terugkomt. Maar als je kijkt naar haar houding. Wat zij zegt tegen Naomi. Ik ga met jou mee. Ik laat jou niet los. En ze is daarin vastberaden en toegewijd. Ze wil niet zonder haar schoonmoeder verder. Ze wil bij haar blijven, want ze heeft iets gezien in die familie. Misschien toen zij getrouwd was met de zoon van Naomi. Misschien in de ouders, in Naomi en Elimelech. Ze heeft gezien wie God is. Ze heeft gezien wat God kon doen. Ze heeft de verhalen gehoord van dat gezin waar zij vandaan kwamen. En ze heeft daar iets opgemerkt wat ze niet los wilde laten. En zij zingt, of zij zegt, spreekt dan eigenlijk woorden uit die groot zijn. En zij zegt, vraag me niet langer u te verlaten en terug te gaan. Waar u gaat, zal ik gaan. Waar u slaapt, zal ik slapen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ook ik sterven. en daar zal ik begraven worden. Moet je je voorstellen dat je dat tegen iemand zou zeggen? Dan ga je echt ver met die persoon mee. En ik heb een lied gevonden wat gaat over deze woorden en wat het nog weer groter maakt. Wat nog meer woorden vindt voor dit gevoel wat Rut hier uitspreekt. En ook wat daarachter ligt bij Rut. En daar gaan we nu naar luisteren. Het is een nummer van Stef Bos. En dat is iemand die getrouwd is met een Zuid-Afrikaanse vrouw. En hij heeft dit nummer dan ook in het Zuid-Afrikaans geschreven. Hij emigreerde naar Zuid-Afrika voor een bepaalde periode. En hij ervoer een verbondenheid met Rut. Met het verhaal van Rut. En daarom heeft hij dit lied geschreven. En hij noemt het ook het lied van Rut. En daar gaan we nu samen naar luisteren.
Ik is een vreemde hier, ik heb mijn land gelost. Ik heb jouw pad gekruist, ik heb jouw spoor gevolgd. Jij hebt gezegd aan terug, moet niet op mij vertrouwen. Maar jij is een deel van mij, hoe kan ik zonder jou? En ik weet die toekomst is onzeker en die donker is dichtbij. En ik weet ons wacht een lang reis, recht door die woestijn. Recht door die woestijn. Maar jouw land is mijn land, jouw volk is mijn volk, jouw taal is mijn taal en jouw God is mijn God en jouw droom is mijn droom. Jouw pad is mijn pad, jouw toekomst, mijn toekomst en jouw hart. Is mijn hart, mijn hart. En ik weet jouw volk is bang voor ons wat anders is. Maar ik zal bruggen bouwen daar waar die afgrond is. En ik zal terug verlangen wanneer die wind zal waaien. Wat uit die noorden komt van mijn geboortegrond. Maar ik zal sterk wijs en ik zal oorleven. Want ik wil naast jou staan, al zal dit moeilijk wijs. Al zal dit moeilijk wijs. Want jouw land is mijn land. En jouw volk is mijn volk. Jouw taal is mijn taal. En jouw God is mijn God. En jouw droom is mijn droom. En jouw pad is mijn pad. Jouw toekomst, mijn toekomst. En jouw hart is mijn hart. En jouw deel is mijn deel. En mijn brood is jouw brood. Mijn leven, jouw leven. En mijn dood. Is jouw dood. En wanneer die donker zal komen en jouw mensen mij ontwijken, zal ik mijn liefde geven totdat die haat verdwijnt. Totdat die haat verdwijnt. Want jouw huis is mijn huis en jouw angst is mijn angst. Jouw stilte, mijn stilte en jouw land. Is mijn land. Jouw land. Is mijn land.
Ja, en dat zijn zulke grote waarheden over je leven die hier worden uitgesproken. We kunnen dit zien als woorden die Rut sprak tegen haar schoonmoeder. Maar we kunnen dit ook zeker zien als woorden die God spreekt tegen ons. God zegt tegen jou: jouw hart is mijn hart. En mijn hart is jouw hart. Jouw taal is mijn taal. En mijn taal is jouw taal. Jouw angst is mijn angst. Jouw pad is mijn pad. En jouw toekomst is mijn toekomst. En daarmee zegt God ook: mijn hele cultuur is jouw cultuur. Stap daarin. Durf die stap te zetten. Dat het helemaal gelijk is tussen God en jou. Want wat God heeft, dat heb jij ook. Wat Hij jou heeft gegeven, dat is altijd meer dan je kunt bedenken. En ik vind het zo cool om dat ook in Efeze te lezen. Daar dacht ik net nog aan, waar ditzelfde staat. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Mogen Hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest. Zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart. En u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen, die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. En dat is het. Het kunnen grote woorden zijn, Gods volkomenheid, maar Hij zegt daar alleen maar mee: maar mijn land is jouw land. Ik ben jouw God. Mijn huis is jouw huis. Want Gods land is hemelsland. Gods cultuur is een hemelse cultuur. En wat zien we dat mooi door Naomi en Rut heen. Waar Naomi blijft steken in die wereldse cultuur. Wat haar op aarde hier is overkomen. Zij kan daar niet los van komen. Maar wat Rut laat zien is de hemelse cultuur. De cultuur van Jezus. De cultuur van onze fantastische God. Die iets geweldigs voor ons allemaal heeft. Zodat wij net als Rut door kunnen zetten. Vol kunnen houden. Ze moest op den duur op het land de aren lezen. Wat er overbleef mocht zij oppakken. De hele dag door. En zij deed het zonder morren. Dat hoort bij die hemelse cultuur. Je bent soms de minste. Misschien doe je werk waarvan je denkt: dit past eigenlijk niet bij me. Ik zou veel meer kunnen. Het moment waarop jij de minste bent, zal God je verhogen. En zij liet het zien. Toen Naomi tegen haar zei: ja, maar Boas is de losser in onze familie. En dat betekent, omdat jij nu weduwe bent geworden, mag iemand uit de familie, iemand anders met jou trouwen. En die staat dan voor jou in. En zij volgde. Zij luisterde naar wat Naomi haar vertelde. En zij ging, zij nam die woorden ter harte en zij ging naar Boas toe. Maar weer op een hele zachte manier. Want uw land is mijn land. Want uw volk is mijn volk. De stap die u zet met mij, die zet ik. En God zal nooit meer geven dan jij aan kunt. Hij zal alles geven op de plek waar jij bent. Want Hij heeft beloofd dat Hij zal voorzien. En dus zal Hij het ook doen. En dat is een houding die over grenzen heen gaat. Grenzen van culturen, grenzen van volken. En die de hemelse cultuur een plaats geeft op deze aarde. Rut laat een perspectief zien. Waar wij zoveel van kunnen leren. En waar wij ons door kunnen laten inspireren. Het perspectief van Gods wereld. En ook juist om dat perspectief niet op te geven. Je kunt hier zitten en je kunt kijken en denken: ja, maar daar ben ik wel. Ik ben daarmee bezig. Ik weet wat Gods wereld is. En dan is het een kwestie ook van volhouden. En elkaar bemoedigen. Moet je kijken wat het deed met Naomi en Rut. Hoe Rut zich opstelde. Hoe ze er eigenlijk daarmee onder Naomi ging staan. En haar optilde. En haar de plek gaf die ze verdiende. En daarmee ook haar beeld veranderde van haar leven. Want ook Naomi kwam weer tot leven in dit verhaal. Aan het eind is zij de gelukkigste vrouw op aarde. Ze krijgt een kleinzoon. En ze is weer helemaal blij daar in Bethlehem. Dat is wat er gebeurt als je elkaar helpt, als je achter elkaar gaat staan en Gods cultuur laat neerdalen in onze cultuur. En soms moet je dan dus het vreemde kiezen, het ongemakkelijke, het buiten je grenzen. Is dat altijd prettig? Nee. Gemakkelijk? Nee. Maar het gaat om Gods cultuur. Zijn land is jouw land. Jij bent van hem en van niemand anders. En hij heeft beloofd dat hij dan ook zal voorzien. En dit hele boek van Rut gaat over Gods trouw en liefde. Hoe hij mensen leidt. Hoe hij ziet wat nodig is. En hoe hij omgaat met ons. En ik wil je uitdagen om ook dit verhaal te lezen. Maar dan vanuit Gods cultuur bekeken. En wat kan dat doen voor jou? Wat betekent dat voor vandaag, voor de plek waar jij staat? Want het gaat ook over gewone mensen met dagelijkse zorgen. Mensen die over bergen gaan en door dalen. Gods cultuur, die hemelse cultuur, die op deze aarde wijd verspreid is door mensen zoals jij en ik. Door ons heen. Mag die cultuur stralen. Mag zijn licht schijnen. Die kaars die we zo net hebben aangestoken. Dat licht. Zo op weg naar kerst. Daar zijn we mee bezig. En daar doen we het voor. Want Gods land is ons land. Zijn volk is ons volk. Zijn taal is onze taal. U bent God. Zijn droom is onze droom. Zijn pad is ons pad. Zijn toekomst is onze toekomst. En zijn hart leeft in ons hart. En laten we daar nu ook een moment nemen om daar gewoon voor te bidden. Wat dat ook vandaag voor jou betekent. Ik kan me ook voorstellen dat het misschien ook ergens wat cryptisch is. En dan kan juist het verhaal van Rutje ook daarbij helpen. Juist doordat zij een gewoon meisje was, ook nog uit een vreemd land. Die blijkbaar iets op haar hart kreeg om te doen, om achter haar schoonmoeder aan te gaan. En uit te stappen op een plek die ze niet kende. En laat dat een voorbeeld voor je zijn. En Heer, zo wil ik u ook danken voor dit woord wat u heeft vanmorgen. Dat alles van u beschikbaar is voor ons. Dat alles van u beschikbaar is voor ons. Heer, dat wat u in ons heeft gelegd. Heer, dat wij nog lang niet alles daarvan benut hebben. Heer, en wilt u daarin komen met uw aanwezigheid. Heilige Geest, wilt u daarin komen? Want wat we tot vandaag hebben meegemaakt, dat is niet genoeg. Heer, en waar we net zeiden, Heer, het is genoeg om te gaan met al die dingen die niet bij ons horen. Om te gaan met al die dingen van deze wereld. Daartegenover willen wij uw hemelse cultuur zetten. En ook naar u uitspreken dat wat u geeft, dat tot onze beschikking gewoon klaar ligt. Dat het land waarin wij wonen van u is. Dat de taal die wij spreken van u is. Dat de woorden die wij gebruiken, dat het woorden van u zijn. Dat het hart wat in ons lijf klopt, dat het van u is. Heer, maar ook andersom. Het hart wat in u klopt, is voor ons beschikbaar. De woorden die u spreekt over ons, die kunnen wij zo pakken. De daden die u voor ons klaar heeft liggen, waar wij in mogen gaan staan, al is het ongemakkelijk, al is het nieuw. Heer, u bent daarbij. Het ligt klaar voor ons. Heer, en we pakken het, we gaan erop staan en we geloven uw woord. En we pakken uw woorden, Heer, als brood. Heer, Bethlehem, waar Rut en Naomi naartoe gingen, betekent broodhuis. En Bethlehem is ook de plek waar uw zoon werd geboren, zoveel jaren later. Broodhuis. U geeft brood in overvloed. Op natuurlijk gebied, maar ook op geestelijk gebied. Heer, en als wij die cultuur pakken, als wij op dat gebied, op dat geestelijke vlak gevuld zijn met u. Heer, wat meer hebben we dan nog nodig? U bent genoeg. U bent genoeg. Dank u wel. Dank u wel dat u ons zo bemoedigt. Heer, en als dit cryptische woorden voor ons zijn, als we niet begrijpen wat u hiermee bedoelt, maakt u het dan duidelijk. Heer, want u bent een God van heldere taal. Heer, en u gaat daarmee verder ook in de komende tijd. Juist in de tijd naar kerst toe. Heer, het feest waarin uw zoon naar deze aarde kwam. Heer, om een grote daad te verrichten. Een daad van verlossing. Een daad van vrijheid. Een daad van bewogenheid. Dank u wel. Heer, en daar leven we naartoe met heel ons hart. Heer, en geef dat we iedere dag in deze komende periode daar stil bij mogen staan. Spreekt u uw woorden tot ons. En wij pakken ze. Heer, we pakken ze. We gaan erop staan. We maken ze eigen en we laten het niet meer los. Dank u wel dat u zo'n God bent. In Jezus' naam. Amen. Amen.